Hallo daar, leuk dat je luistert. Afgelopen weekend kwamen we terug met het Spitsuurteam uit de Verenigde Staten na een week vol uitzendingen over de verkiezingen natuurlijk daar. En de verkiezing van Donald Trump bleef het nieuws ook deze week in Nederland domineren. Zo spraken we bijvoorbeeld met correspondent Reinhard van Wachtendonk over de mensen die Donald Trump allemaal om zich heen verzamelt. Lijstje met namen wordt steeds langer en er staat ook een Nederlandse naam op. Het gaat om Piet Hoekstra. De oud-Groninger, die wordt genoemd als mogelijk de nieuwe directeur van de CIA, de inlichtingendienst. Reinoud kent Hoekstra een beetje en heeft zelfs met hem gefietst.
We ontdekken iedere paar jaar weer van Piet Hoekstra dat hij ooit in Groningen geboren werd. En toen is hij op 3-jarige leeftijd geëmigreerd met zijn ouders naar Michigan. En ik ontdekte dat in 1994, toen had hij net zijn eerste termijn in het congres achter zich. Hij was aan het campagne voeren en zijn campagne symbool op de bordjes in de tuinen in zijn kiesdistrict. Dat is in en om de stad Holland in Michigan. Dat was een ouderwets Nederlands herenrijwiel in zwart silhouet. En hij fietste ook van dorp tot dorp in zijn campagnes. En toen mocht ik mee fietsen. En in de jaren daarna heb ik hem nog verschillende keren meegemaakt. Maar nadat hij echt een beetje machtig werd in de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden onder president Bush na de terreuraanslagen van 9-11 in 2001... toen werd hij veel moeilijker aanspreekbaar. Dat was mijn ervaring althans.
Want wat is het voor man?
Nou ja, hij is streng gereformeerd. Alle mensen met Nederlandse achtergrond in die streek zijn dat. Hardrechtse republikein op de sociale kwesties, anti-abortus. Dat is zo'n beetje de single issue voor zijn geestverwanten in dat rechtse kiesdistrict van hem. In het westen van Michigan. En hij is een enorme havik op het gebied van defensie en de terreurbestrijding. Hij moest altijd een beetje lachen tijdens dat campagne voeren om die naïeve Nederlandse journalisten met hun naïeve linksliberale ideetjes. Het was niet gemeen lachen, maar een beetje van ach, die Nederlandse, ze weten niet beter.
Nee. Ik las bij dat hij tegenwoordig een bedrijf heeft of zo in ook beveiliging en zo. Dus hij zit heel erg nu al in die cybersecurity en ook de digitale veiligheid of zo. Zo las hij bij het Dagblad van het Noorden.
Ja, dat soort dingen inderdaad. Hij was in die machtige periode van hem, zoals ik het net noemde, was hij voorzitter in het Huis van de Afgevaardigden van de inlichtingen van de Commissie voor de Inlichtingendiensten. Dus vandaar dat hij nu ook in beeld is voor mogelijk directeur van de CIA. Hij was lid van het congres tussen 1993 en 2011. Vervolgens heeft hij in 2010 en in 2012 heel bittere verkiezingscampagnes verloren. Eerst voor het gouverneurschap van Michigan en in 2012 voor een senaatszetel. En toen leek het gedaan met zijn politieke carrière. Maar eerder dit jaar werd hij een van de republikeinen die zich niet afzijdig hield van Trump. Sterker nog, die zich onomwonden inzette voor Trump. En dus nu misschien als beloning een van de namen op die lijst mogelijk voor CIA-baas.
Want ze kennen elkaar ook persoonlijk.
Nou, ze kennen elkaar persoonlijk. Er zijn foto's van hem in het vliegtuig van Donald Trump in het campagnevliegtuig. Omdat er niet zo heel veel republikeinen van naam om Trump heen hingen, was iedere republikein van naam die dat wel deed welkom bij Donald Trump. Het is zo, er worden nog twee namen genoemd in het New York Times artikel waar we het nu over hebben voor CIA-directeur. Eentje daarvan is van generaal Michael Flynn. En die was op de conventie in Cleveland bijvoorbeeld nog veel meer zichtbaar, nog veel meer uitgesproken en havikachtig anti-IS voor Trump dan Piet Hoekstra, dus we zullen zien of die het wordt. En nog een grappig detail, nu we het toch over mensen met Nederlandse achtergrond voor de CIA hebben. Hoekstra die zou niet eens de enige CIA-directeur met een iets wat Nederlandse achtergrond worden in de laatste jaren. Want je kent hem niet alleen als CIA-directeur. Generaal David Petraeus, CIA-directeur onder president Obama. Zijn vader die kwam uit Friesland, dat was een Franeker, dus de provincie naast Groningen.
Maar allemaal uit het noorden, dus.
Allemaal uit het noorden en gaat daar nu zijn theorie over ontwikkelen dat die CIA-directeurs werden.
Denk je dat hij echt een kans maakt trouwens, Reinoud?
Dat is moeilijk te zeggen. Sommige van die namen die op die lijsten komen, dat is puur beloning om ze te noemen. Maar nogmaals, die Piet Hoekstra heeft vanwege zijn achtergrond in het Huis van Afgevaardigden, het controleren van de inlichtingendiensten en wat Thomas net zei, zijn bedrijf nu. Hij verdient nu geld na zijn politieke carrière met dat soort onderwerpen. Hij weet er wat vanaf. Maar ja, die andere twee namen, niet alleen die Flynn, maar er was nog een andere voorzitter van het Huis van die inlichtingencommissie.
Hoekstra aan de telefoon.
De CIA-belt. We worden nu al afgeluisterd.
Hij weet dat we het over hem hebben.
Ja, een oud collega van hem, Rogers, die staat ook op die lijst. Dus je weet het niet. Maar het is een leuk verhaal.
Ja, zeker.
Leuk Nederlands verhaal.
Leuk Nederlands verhaal. Ja, en of Hoekstra nou wel of niet de directeur wordt van de CIA. De komende 4 jaar zit Donald Trump in ieder geval in het Witte Huis. Nou ja, niet echt, want hij wil liever parttime in zijn Trump Tower in New York blijven wonen. Dus er is in ieder geval in deeltijd wat ruimte over in Washington. Witte Huis telt 6 verdiepingen, 35 badkamers, 28 open haarden, 132 kamers en 3 liften. Nou, daar kan je wel wat mee. En Roos Abelman helemaal, die kan wel wat meer ruimte gebruiken. En zocht dus even uit wat de Amerikaanse overheid allemaal met het Witte Huis kan doen.
It is a simple mansion, built of stone and irony. A symbol of freedom, invested with the labor of slaves and great statesmen alike. It is like no other place on earth. A house, alive with the past and present.
Nou ja, tot nu dan in ieder geval het heden. Want volgens de New York Times overlegt de president-elect met zijn adviseurs over hoeveel dagen hij er moet verblijven. Hij doet het liever niet.
Aan de ene kant heeft dat een symbolische waarde. Je laat zien dat je eigenlijk niet vergroeid wordt of vergroeid raakt met zeg maar, het establishment, met de elite van het land. Aan de andere kant is het ook een persoonlijk gemak. Hè? Trump heeft natuurlijk een prachtig gouden paleis aan Fifth Avenue in New York. En dan wil hij eigenlijk gewoon lekker in zijn vertrouwde omgeving zitten.
Zegt Amerika-deskundige Diederik Brink. Trump is de eerste die er niet permanent wil wonen, maar niet de eerste president die er niet graag verblijft. Bush liep er bijvoorbeeld ook liever niet. Waarom niet?
Je moet je niet voorstellen dat het heel erg comfortabel is. Het is natuurlijk een steenoude oud landhuis, wat helemaal niet modern is geüpgrade. Dat betekent dat de wifi er eigenlijk heel slecht werkt. En dat eigenlijk iedere president maar even moet kijken hoe die dat naar eigen believen inricht.
Kun je het je voorstellen? Woon je in een van de bekendste gebouwen ter wereld, krijg je dit. Een slecht werkende wifi. Daar krijgt iedereen jeuk van. Neemt niet weg dat je meer dan 5000 vierkante meter tot je beschikking hebt, inclusief bowlinghal, een filmzaal en een basketbalveld. Als Trump er niet gaat wonen, wat kan de federale overheid er dan mee?
Als de president niet in het Witte Huis is, dan worden de tuinen, maar ook het landhuis zelf, wordt opengesteld voor bezichtigingen. Dus er kan er wel rondleiding zijn.
Leuk, rondleidingen, maar daar verdien je niks mee. Bovendien blijven de slaapkamers leeg. Het gerucht gaat dat Bill Clinton campagnegeld bij elkaar verdienen door slaapkamers te verhuren aan buitenlanders.
Het waren niet alleen rijke buitenlanders. Ook mensen als Barbara Streisand, toch echt een vriendin van de familie Clinton, heeft overnachtingen cadeau gekregen. Bijvoorbeeld als ze een fundraiser hadden georganiseerd. En het was dus niet zo dat het zeg maar als Airbnb dat je het op de markt zet. Maar het was wel bekend in de Clinton-tijd dat als jij een trouwe campagnedonor was, dat je daar een leuke overnachting op het Witte Huis aan kon overhouden.
Maar wat nou als het Witte Huis nu wel op Airbnb zetten? Op dit moment kost een pand in de buurt van het Witte Huis van ruim 100 vierkante meter €1400 per nacht. Het Witte Huis is meer dan 5000 vierkante meter. Tel uit je winst.
Dat zou kunnen. Ik denk dat het een heel impopulaire maatregel zou zijn als je er geld voor gaat vragen. Misschien dat ze het per opbod kunnen doen. Of dat ze er een loterij voor kunnen maken. Of die bijvoorbeeld een donatie doet aan een goed doel. Die krijgt een overnachting in het Witte Huis.
Het zijn zomaar wat ideeën. Maar of die werkelijkheid worden is toch maar de vraag. Want Trump kan dan niet in het Witte Huis willen wonen. Hij ontkomt er bijna niet aan. De veiligheidsmaatregelen zijn te streng om die even rond de Trump Tower te organiseren.
En dat was een bijdrage van Roos Abelman. Gaan we weer even terug naar Nederland. We hadden natuurlijk ook genoeg ander nieuws en wel goed nieuws. Want met een groei van bijna 2,5% is Nederland het beste jongetje van de euroklas. De Nederlandse economie zit al 2,5 jaar op rij in de lift. En dus is er feest binnen het kabinet. Maar is het kabinet wel verantwoordelijk voor die groei? Economie-redacteur Rob Jansen praat ons bij over wat de reden nou is van die sterke economische groei.
Dat komt onder andere omdat we meer uitgeven in restaurants, in cafés. We weten ook dat in de crisis was vooral de bouwsector als verreweg de zwaarst getroffen sector. Die trekt weer aan. Daar is weer groei. Dat gaat heel goed. Als je kijkt naar de investeringen van bedrijven, die is echt fors gestegen. En dan moet je denken aan vliegtuigen, trucks en opleggers in de vervoersmiddelen dus. En volgens minister Kamp heeft ook de overheid actief bijgedragen aan die groei.
Onze bedrijven zijn erg internationaal georiënteerd. En met die kennis en vaardigheden van het bedrijfsleven, ondersteund door onze kennissector en ondersteund door de overheid, ja, bereiken we nu de situatie die er is.
Ja, dus het heeft te maken met het feit dat wij met z'n allen gewoon veel meer uitgeven. Ook de overheid draagt eraan bij, zegt minister Kamp. Ja. Maar je hebt natuurlijk altijd winnaars en verliezers bij dit soort cijfers.
Ja, dat klopt. Dat is ook wel een hele belangrijke vraag, want die cijfers zeggen daar in principe niks over. Maar als je kijkt naar de winnaars, dat zijn mensen met een baan. Dan zou je zeggen, ja logisch, maar die arbeidsmarkt gaat gewoon goed. Die draait goed en de lonen zitten in de lift. En er zijn volgens Jaap Koelewijn, econoom en nog leraar aan Nijrode, twee groepen die daarentegen buiten de boot vallen.
De gepensioneerden, waarbij ik er een kanttekening maak dat het relatief achterblijven is, want we hebben nog nooit zulke welvarende ouderen gehad als nu. En vooral de mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten, die eigenlijk geen perspectief hebben op inkomensgroei, die blijven heel zwaar achter in deze situatie.
Ja, en de gepensioneerden dus.
Ja, en de gepensioneerden inderdaad. Dus mensen die niet meer actief deelnemen aan het economisch proces en dus ook niet veel mogelijkheden hebben. En die langdurig werklozen, die dus ook niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het economisch proces. Ja, die missen dus ook een deel of helemaal de groei van de economie.
Ja. We hoorden net al even minister Kamp. Hij zegt, nou, de overheid, zeg maar, wij, ook als kabinet, hebben ook een grote bijdrage geleverd aan de groei. Is dat waar?
Nou, de claim is heel begrijpelijk, want de verkiezingen komen eraan, dus logisch dat hij zegt dat de overheid daaraan heeft bijgedragen. Nou, is het zo dat de overheid een aantal goede dingen heeft gedaan, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd, het beperken van de hypotheekrenteaftrek, het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat heeft vooral, maar is dat nou de groei van de economie? Nee, dat heeft vooral de overheidsfinanciën verbeterd. Dat is ook belangrijk, maar dat is iets anders dan dat je de groei stimuleert direct. Mm-hmm. Volgens Koelewijn ligt de reden van de groei heel ergens anders.
Als je nu kijkt waar het herstel vandaan komt, dan komt het uit binnenlandse bestedingen die op hun beurt weer worden veroorzaakt door een goede woningmarkt. Die goede woningmarkt is weer het gevolg van het dalen van de rente. Dat is een verdienste van de ECB en niet zozeer van Den Haag.
Ja, hij maakt een hele lange stapje voor stapje komt hij uit bij iets wat niet in Nederland ligt. Inderdaad, als je kijkt naar de uitgaven, ik zei net, we geven heel veel uit aan, wat meer uit in de horeca, maar vooral ook onze bestedingen aan huizen, dat is iets wat heel erg de cijfers beïnvloedt. Nou ja, de stijging van die huizenprijs, dat is inderdaad vooral door het lage rentebeleid van de ECB.
Als de rente weer omhoog gaat, gaat onze economie weer achteruit.
Dat zal in ieder geval gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Onmiskenbaar. Je mag er echt van uitgaan dat als de rente weer gaat oplopen, dat dan de huizenmarkt gaat afkoelen of dat de prijzen gaan dalen. Dus dat kan gebeuren. Maar daarmee is niet gezegd dat er niet iets anders gaat opkomen en dat het dus op een ander vlak gecompenseerd gaat worden. Als bijvoorbeeld de wereldeconomie verder blijft groeien, is het maar de vraag of dat gebeurt, maar stel dat dat gebeurt. Stel dat Trump in Amerika de economie inderdaad een boost geeft en wij profiteren daarvan, dan is het misschien helemaal niet zo erg als die rente iets stijgt. Dat zullen we moeten zien.
En voorlopig gaat het dus goed met die economie. Met het weer ging het niet zo best. Bladeren vallen, het regent zo'n beetje de hele dag en het is vroeg donker. En dat zijn allemaal ingrediënten voor een flinke spits. Nou, je hebt er misschien zelf ook al ingestaan deze week. En er was ook nog eens veel wind en dat is altijd ook weer even wennen. Zeker als het echt hard kan gaan waaien. En verslaggever Martijn de Rijk die volgde daarom een opfriscursus voor je bij Slotenmakers in Zandvoort.
Nou ja, vandaag dus nog eventjes geen regen, maar wel water. Pirouetje. Oké, cursist, u bent zich aan het voorbereiden op de herfststorm morgen, of niet?
Ja, zeer zeker. Wij zijn bezig met een hele mooie slipcursus voor de natte Nederlandse wegen.
Volgers en Willers.
En ook op de gladheid.
Want die gaat komen, dat weet je zeker, hè, bij een Hollandse winter.
Ja, het is al een week of twee aan de gang, dus met de drukte morgens. Dus dat gaat goed dat ik het even kan oefenen nu in de praktijk kan brengen.
Eentjes verder. Let op je onderstuur.
Hier waar je de ruimte hebt en waar je kan oefenen is het allemaal leuk om te doen.
Dan moet je denken dat pilonnetje daar, dat is een vrachtwagen.
Juist, ja. En dan wordt het toch allemaal even spannender.
Eigenlijk, Don Paap, instructeur bij Slotenmaker, is het bloedernst dat de weg op gaan met nat weer. En dat begint eigenlijk al voordat je achter het stuur kruipt, toch?
Ja, dat klopt. Vaak stappen wij de deur uit en dan gaan we compleet op een automatische piloot. Vooral je woon-werkverkeer. Gaan we compleet automatisch wegrijden en vergeten we eigenlijk welke omstandigheden we af en toe tegen kunnen komen.
Ja, ja, er ligt ijs plotseling.
Ja, stel je voor, het is 20 graden plus en er ligt opeens ijs. Nee, de raarste situatie is dat mensen totaal geen rekening houden met wat ze die dag kunnen verwachten. En inderdaad, als het koud is, wow, dan zou je wel eens wat opvriezende weggedeeltes kunnen verwachten. En op het moment dat het vochtig is geweest, zou je wel eens wat plassen water kunnen verwachten.
Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Morgenavond, herfststorm, dat is er zo'n eentje, toch?
Ja, dat zijn de momenten dat je toch iets scherper in die auto misschien moet gaan zitten. Iets beter anticiperen en wellicht iets meer tijd voor de reis te nemen.
Nou, laten we trouwens dan toch maar eventjes gaan voelen hoe dat dan is als je toch de weg op moet en er gebeuren onverwachte dingen. Want ja, het is herfst en we gaan nu op de slipbaan al eventjes gas geven. Het wegdek is hier drijfnat. Wij rijden nu een beetje à la Max Verstappen. Dit heet drift of zoiets, hè, geloof ik?
Ja, dit was een 8-uur slip. Zou zomaar kunnen gebeuren op het moment dat je aquaplanning krijgt bijvoorbeeld. Dan is het zaak om goed te blijven kijken waar we heen wilden met de auto. En dan, als het goed is, gaan de handjes daar automatisch op afsturen.
Ja, want ik zag dat je stuurt meteen in de richting die je op zou moeten. En dat betekent dat je auto dan die kant uittrekt?
Ja, waar de voorwielen heen wijzen, mits je op tijd bent, dan ga je daar ook weer op af.
Ja, dan moet je wel op tijd zijn. Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
Dat is het verhaaltje. Blijf scherp achter het stuur. Op het moment dat je dus op die automatische piloot aan het rijden bent, ja, dan kan het nog wel eens zo zijn dat de reactietijd wat langer is. En dan sta je achterstevoren en wordt het eigenlijk een cursus inparkeren.
Ja, of misschien dat je dan het pirouetje maar af moet maken en weer terugkeert, 360 graden.
Dat kan er wel mooi uitzien. Liedje van het Zwanenmeer eronder en gaan.
Ja. Goed, dat zijn de tips voor als je in zwaar weer terechtkomt met de auto. Dan een onderwerp waar ik in principe niet zoveel mee heb, boksen. Zij het niet dat het om zulke waanzinnige bedragen gaat, wat dan weer wel heel fascinerend is. Het gaat om de wedstrijd tussen kooivechter Conor McGregor tegen Floyd Mayweather, de gekroonde koning van de ring. Vorig jaar versloeg Mayweather zijn concurrent Manny Pacquiao in het gevecht van de eeuw. Maar of we dit jaar een vervolg op dat gevecht krijgen, daar is sportmarketeer Gijsbrecht Brouwer nog niet zo zeker van.
De eerste vraag is of het überhaupt plaats gaat vinden, want Mayweather is eigenlijk met pensioen.
Hij is 40, hè, geloof ik. Dus vrij oud voor een
bokser. Ja, bijna 40, ja. En hij heeft vorig jaar heeft hij iets van 300, 400 miljoen verdiend. Waarvan hij zegt zelf 300 miljoen met dat gevecht tegen Pacquiao. Dus hij schimpt ook een beetje tegen McGregor. Zegt van ja, wat is dat eigenlijk, dat UFC? Ze vechten een ander soort boksen, doen ze. En de een doet dat MMA, dat Mixed Martial Arts. Ja. En de ander doet gewoon klassiek boksen. En dat MMA dat groeit heel hard, maar bij boksen wordt gewoon nog heel veel geld verdiend. Dus op dit moment is het zo dat Mayweather een beetje doet of zijn neus bloedt. En Conor McGregor vooral heel hard probeert om Mayweather uit zijn tent te lokken.
In die sport van McGregor mag je ook schoppen. Betekent dat als hij een wedstrijd gaat doen dat de een mag schoppen en de ander alleen maar mag slaan? Of hoe doen ze dat dan?
Dan maken ze afspraken over hoe er gevochten gaat worden. Dus dat wordt dan sowieso natuurlijk een gek gevecht. Want dan gaan een soort van twee verschillende type fighters tegenover elkaar staan. Maar ik vermoed dat ze dat dan zonder het schoppen gaan doen. Dat het gewoon meer klassiek boksen wordt.
Maar vertel eens, want het gaat wel om hele grote bedragen, hè, als het doorgaat. Vertel eens, wie verdienen hier nou het meeste aan?
Als je het knappe is dat Mayweather vooral zelf heel veel verdient. Traditioneel in de sport is het zo dat de atleet relatief het minst verdient van iedereen. De bond, de media, de sponsors, die verdienen het meeste geld. Mm-hmm. Maar Mayweather heeft dat heel slim ingericht. Die is eigenlijk ook zijn eigen promotor en verkoopt ook zijn eigen mediarechten. Dus die pakt altijd verderweg het meeste geld van wat er verdiend wordt. Hoe verdienen ze dat nou? Dat is eigenlijk heel simpel. Vorig jaar was het zo dat je $100 moest betalen als je dat gevecht wilde zien op televisie. Dus als jij in je eentje dat gevecht, je zet thuis televisie aan, dan klik je op een knopje, dan moest je ergens betalen en dan pas kon je dat gevecht zien.
Maar wie betaalt er nou zoveel geld voor zo'n wedstrijd? Ik bedoel,
3,5 miljoen mensen vorig jaar alleen al in de USA.
Ja,
in de USA.
Ja. Dan loop je wel lekker binnen.
Precies, daar komt het geld vandaan. Ja, het gaat om enorme bedragen.
Ja. Nou ja, ik dacht dat het de populariteit van het boksen een beetje aan zijn einde was, maar dat is kennelijk niet dus.
Nou, de grap is dat boksen aan zich echt niet zo'n populaire sport is. En zeker op social media en bij het publiek dat MMA het veel beter doet. Maar er is een kleine kring, wat oudere mannen voornamelijk, die boksen nog geweldig vindt. Relatief kleine kring, moet ik dan zeggen. En die betalen gewoon allemaal dit bedrag om dat te kunnen zien.
Ja, ja. Nou goed, maar ik begrijp dus Mayweather, zijn pensioen, dat Dat heeft hij al goed geregeld. Hij kan met pensioen.
Hij staat bijna voor een miljard in de boeken, Mayweather. Dus die hoeft zich niet zijn zorgen te maken, inderdaad.
Ik heb een beetje de indruk dat jij denkt dat dit gevecht niet door zal gaan.
Het lijkt me heel sterk. Maar aan de andere kant, voor Mayweather en Pacquiao om tegenover elkaar te komen, heeft ook bijna 5 jaar geduurd voordat dat gevecht georganiseerd is. En als je dan denkt dat dat ligt aan het feit dat een van de twee geblesseerd is of niet fit is. Nee, dat is alleen maar onderhandelen met elkaar. Wie krijgt hoeveel geld? Waar vindt het gevecht plaats? Onder welke omstandigheden? Dat gaat echt alleen maar daarover.
Het gaat toch eigenlijk dan weer helemaal nergens over eigenlijk. Hè? Het gaat dus helemaal niet meer om de sport. Het gaat alleen maar om die miljoenen.
Ja, en om het spektakel natuurlijk. Hè? Want dat is natuurlijk wel het mooie ook van dat boksen. Dat schreeuwen tegen elkaar. Okay. Ze lopen elkaar enorm af te fakkelen op allerlei rare sites. Als TMZ en natuurlijk op social media. Dus het is enorm. Het is ook echt een beetje zo'n alfa-mail-achtig ding. Volop tegen elkaar knallen.
Ja, nou ja, goed. Ik ben geen fan, maar het is inderdaad, het is zeker een spektakel. En als je dan regelmatig op de weg zit, ik refereerde er net al even naar, of naar BNR luistert, dan weet je, het is gewoon bijna dagelijks helemaal mis op de weg. Ook deze week weer. Daar hebben we bij Spitsuur natuurlijk onze filetherapeut voor. Maar deze week hadden we een extraatje. De filewijsheid. Want als je regelmatig vaststaat, dan leer je nog wel eens wat. En we vroegen daarom aan jullie, de luisteraars, om je filewijsheden. Ik heb er een paar voor je op een rijtje gezet. Filelezer Helene de Geest bijvoorbeeld, die zei, aan elke file komt een eind. Ja, kijk, zo kun je het ook bekijken. Luisteraar Erik Jansen had er ook een. Sneller proberen te gaan dan je voorganger levert geen voordeel op. En ook onze eigen verslaggever Martijn Rijk, die heeft wel wat opgestoken hoor. Mag ook wel, want hij staat heel vaak in de file. Hij zei, de file, dat zijn de anderen. Vrij naar Sartre. Kijk, daar is over nagedacht. En de mooiste vond ik deze van Omar Boulakjar. Er zijn mensen die nooit last hebben van files, want die rijden steeds voorop. Dat is ook zo. Leuk dat je luisterde. Donderdag om 8 uur staat er weer een nieuwe podcast online. En tot die tijd, je weet het, maandag tot en met donderdag op je radio bnr.nl en de app van 4 tot 7 Spitsuur. Hoi.